Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen en hier volgt nu de liturgie. De voorganger vanmiddag is dominee Vogel en de organist is Gerard Putters. Na welkom en mededelingen zingen we uit de evangelische liedbundel lied 343. Dus lied 343 uit de evangelische liedbundel. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dan volgen stil gebed en votum en groet. En daarna zingen we uit de oude berijming, Psalm 45, vers 1 en 2. Dus uit de oude berijming, Psalm 45, vers 1 en 2. Hierna volgt gebed en dan vindt de schriftlezing plaats en die is vanmiddag uit Jacobus 3 vers 1 tot 12. Dus Jacobus 3 vers 1 tot 12. Dan zullen de kinderen naar de zondagschool gaan en vinden de collecte plaats. En daarna willen we zingen uit de nieuwe berijming Psalm 12. Psalm 12 uit de nieuwe berijming. Dan volgt de verkondiging. En die is naar aanleiding van Catechismus zondag 43 over het negende gebod. En dat is, gij zult geen vals getuigenis afleggen. Dus de verkondiging met als thema over de tong is vanuit Catechismus zondag 43... Gij zult geen vals getuigenis afleggen. Na de preek zingen we uit de oude berijming, Psalm 37, de versen 2 en 3. Dus na de preek, Psalm 37, vers 2 en vers 3 uit de oude berijming. Hierna volgen dankzegging en voorbeden. Daarna willen we zingen gezang 431, dus gezang 431, de versen 1 en 6. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we uit datzelfde gezang 431, vers 7. Dus gezang 431, vers 7 na de geloofsbelijdenis. Vervolgens de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag, iedereen hier in het kerkgebouw, maar ook iedereen die thuis nu of op een ander moment deze dienst met ons meebeleeft, hartelijk welkom. Ook vanmiddag is onze voorganger, onze eigen predikant, dominee Vogel. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van lied 343, zoals vermeld staat op het mededelingenblad. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Aan Psalm 45 zingen, of uit Psalm 45, een psalm die we niet zo heel vaak zingen, maar het is wel een heel bijzonder lied eigenlijk. Stel me zo voor dat we daar binnenkort eens wat aandachtiger naar luisteren. Psalm 45, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45 in de oude berijming, vers 1 en vers 2. Zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier vanmiddag weer samengekomen. En we hebben u de lof gebracht om alles wat u gemaakt hebt, o Heer, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. En we hebben gezongen over uw schoonheid, over onze liefde voor u, omdat uw liefde voor ons zo groot is. Maar ook over uw schoonheid in de zin van dat we dat nou juist bij u zoeken, de vervulling van ons leven. We willen u danken dat u die woorden op onze lippen legt en dat u ons ook zo helpt en ook verder vormt in het kind zijn van uw koninkrijk, zoals we daar vanmorgen over hoorden. We bidden van u, geef dat we dat alle zullen zijn en dat we daarvoor niet wegvluchten, dat we dat niet uit de weg gaan, maar dat we op onze knieën komen voor u als onze koning en u zo ook alle hulde brengen die u waard bent, dat we die u zullen brengen. U bent waard te ontvangen alle lof en eer en aanbidding van ook van ons kleine, nietige, zondige mensen, maar juist omdat daarin, omdat u ons kent en ons roept, daarin uw eer zit. Wees u zo bij ons als we ook vanmiddag weer uw woord openen, het woord van u, o grote koning, en dat we daar naar luisteren. Geef dat het woord van vanmiddag over het 9e gebod ons in ieder geval aan het denken zet en ons veranderen zal in die zin dat we het woord van u serieus nemen, dat we het woord van u ter harte nemen, dat we het woord van u, dat we daaruit zullen leven. Wees u zo bij ons en zegent u ons in het spreken en in het luisteren, hier in de kerk of ook thuis bij de kerktelefoon. Denkt u aan de kinderen die zo naar de zondagschool gaan. We bidden voor heel uw kerk, waar die ook samenkomt op deze middag. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Gaat straks in de preek over het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis geven. En in deze vertaling staat boven Jacobus 3 de zonde van de tong. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot, en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. De preek gaat over zondag 43. En dat lezen we staat op bladzijde 3 in het kader. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben. Niemand lichtvaardig en zonder hem te horen veroordeel of laat veroordelen. Maar alle soorten leugen en bedrog als echte werken van de duivel vermijd, indien ik niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb en daarvoor openlijk uitkom, en voor de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. En we zingen uit de nieuwe berijming Psalm 12. Maar eerst mogen de kinderen naar de zondagschool. Straks na de preek zingen we Psalm 37, vers 2 en vers 3 in de oude berijming. Het negende gebod, zou dat eigenlijk niet een heel, heel, heel belangrijk gebod zijn vandaag de dag? Niet alleen voor andere mensen van buiten de kerk, maar juist ook in de kerk. Voor kerkmensen. Voor kerkmensen onderling ook. Geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ja, en dan hoor ik al iemand denken van... dat kun je mooi zeggen, dat dit een heel belangrijk gebod is. Misschien wel het belangrijkste gebod, maar ja... Er zijn toch ook wel andere dingen die van belang zijn. Hè? Wat dacht je van de seksuele moraal vandaag de dag? Zevende gebod. Is dat niet veel meer, veel belangrijker? Of wat dacht je van vragen rond leven en dood? Abortus, euthanasie. Nou, daar wordt eigenlijk niet meer zo over gesproken, abortus. Maar is dat niet veel belangrijker om het daarover te hebben? En dat je zegt van nou, het meest belangrijke wat vandaag de dag aan de orde moet komen, is juist de beschermwaardigheid van het leven of de huwelijkstrouw of wat dan ook. En dan kunnen we het wel hebben over zoiets als geen vals getuigenis afleggen, maar is het niet beter om met dingen bezig te zijn die echt van belang zijn? Kijk, want dat je eerlijk moet zijn, dat je betrouwbaar moet zijn in je spreken, ja, dat weten we eigenlijk allemaal al lang. Maar dat is toch niet het grootste probleem in het leven. Het zijn toch veel grotere problemen. En ja, dit weten we wel en hier kunnen we wel mee omgaan. Of niet, maar we weten het in ieder geval. Nou is het wel zo natuurlijk dat ik, volgens mij heb ik dat bij andere geboden ook wel gezegd, dat dit het meest belangrijke gebod van alle tijden is. Dat je dat ook van het negende kunt zeggen, maar dat je dat inderdaad ook van het zevende kunt zeggen en van het zesde ook trouwens. En van het vijfde trouwens ook en het vierde ook. Het derde ook wel, ja. Het tweede, het eerste ook wel, ja. Dus dat je eigenlijk over alle geboden dat wel kan zeggen. Dit is nou het gebod waar het vandaag de dag op aankomt. Dit is nou het belangrijkste. En dat is natuurlijk ook zo. Elk gebod heeft iets van, ja, niet zomaar iets van, nou ja, je kunt het doen, je kunt het laten. Het is een advies, maar je kunt het naast je neerleggen. En als je het niet doet en je niet aan houdt, dan verandert de wereld daar niet door. Nee, alle geboden hebben iets van eeuwigheidswaarde. Inderdaad, eeuwigheidswaarde. En elk gebod heeft iets voor van, dit is voor mensen van vandaag ook echt van belang. Maar het vreemde is dat dit wel een heel bijzonder gebod is. Want over andere geboden moet je nog wel eens nadenken in de zin van, ja, de moraal verandert nog wel eens een beetje. Kijk, als het gaat over het zevende gebod en je hebt het over de huwelijksmoraal enzovoorts. Nou, vroeger hoefde je in de kerk, laat ik zo zeggen, 50 jaar geleden het nauwelijks erover te hebben, over samenwonen. Nou, dat is tegenwoordig heel anders, moet je er heel anders over spreken. En toen was het gewoon onder ons niet gewoon. Dat deed je niet. Heel veel dingen deed je niet. Maar je deed het wel, maar je deed het niet. Hè? U begrijpt het. En dus je moet daar steeds in veranderen. En je moet steeds weer dingen erbij halen. Zeg van, hé, hoe zijn we gelegerd? Wat denken we nu? En waar zit ons denken? En waar zit ons voelen? En waar zitten we met onze gedachten? En wat vinden we nu werkelijk belangrijk? En dan merk je dat bij zo'n gebod als het zevende gebod er heel veel dingen bij komen steeds. Of dat je het weer anders moet zeggen. Maar als dit gebod nou aan de orde komt, dan moet je zeggen van, ja, dit is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja, vroeger zei je van, je moet niet meer in die blaadjes lezen. Die roddelblaadjes. En nou zeg je erbij, en je moet ook niet naar de roddelrubriek op tv kijken. He, nou ja, dat is maar gradueel natuurlijk. Maar je zou zeggen van, dat verandert niet. Dat blijft hetzelfde. En wat dat betreft had ik ook een oude preek uit 1992 kunnen houden, of zoiets dergelijks. Of een oude preek kunnen opdiepen uit 1637, om het een jaartal te noemen. Even een beetje bijstellen, maar het gaat nog precies over dezelfde dingen. Gij zult de naam van de... geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Maar als ik het zo zeg, wat is nou eigenlijk het probleem daarmee? En waarom is het nou zo groot? Ach, een beetje kletsen over een ander. Wat is daar nou erg aan? Wat is daar nou vervelend aan? Wat is daar nou zo verkeerd aan? Nou ja, we begrijpen het eigenlijk ook wel als we zelf doorlopend het slachtoffer zijn, hè, van praatjes van anderen. Maar gaat het dan werkelijk in het leven om die kleine dingen? Gaat het dan ook voor de Heere God om die kleine dingen? Die kleine, ja, noemen we zeg maar, die kleine vossen. Hè, wat staat er in de Bijbel? Het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven en dat is werkelijk zo. Daar gaat het ook werkelijk over. Over die kleine dingen in ons leven. Je kunt zeggen, ik denk na over de grote problemen van het bestaan. En ik ben filosoof en ik denk over het wezen van het zijn na. Maar uiteindelijk kom je weer terug op dat wat nou de kern is van je leven. Hoe sta je nou in dit leven? En niet, hoe sta ik in deze eeuwigheid, in deze grote wereld, in dit grote heelal in het leven. Maar hoe sta ik nou in het leven ten opzichte van Jantje, Pietje en Klaasje? En ook tegenover de Heere God. Maar hoe sta ik daar nou? Hoe ben ik nou? Wie ben ik? Wat doe ik? Wat laat ik? Wat zeg ik? Het zijn juist de kleine dingen die je doet. En als ik het zo zeg, dan weten we dat dat ook waar is. Dat het gaat om die kleine dingen. En dat die kleine dingen in het leven zo enorm groot zijn. En we weten het. Ik denk dat bijna iedereen wel weet uit zijn verleden dat eens een keer iemand iets lelijks gezegd heeft tegen je. Of over je. En je hoorde het. En je hoeft het niet te horen, maar je hoorde het wel. En ook al is dat 80 of 90 jaar geleden, je weet het nog. Of die kleine opmerking, soms ook positief, maar meestal negatief blijven ze haken. Die raken je, die beïnvloeden je. Wat dacht je van opmerkingen van ouders misschien? Dat je dat gehoord hebt van, en dat was helemaal niet de bedoeling, maar die over jou gingen. Nou, die opmerkingen raak je van je levensdagen niet meer kwijt. Wat een impact hebben woorden, die kleine woordjes, die zomaar tussendoor woordjes van, nou die stelt ook helemaal niks voor, of dat is ook helemaal niks, en die kan er helemaal niks van, of die, enzovoorts, die had er niet mogen wezen. Kleine dingen, daar gaat het vaak over. En die grote dingen van het leven, die grote dingen zijn vaak een dekmantel om het kleine niet te hoeven doen. Dat moet je maar eens goed bekijken. Als je zegt, inderdaad, mensen die hele grote verhalen hebben, inderdaad over het wezen van het zijn enzovoorts, hoe ze dan werkelijk, daadwerkelijk in het leven zelf staan. Hoe ze dan met anderen omgaan. En wat dacht je? Ja, je mag er natuurlijk weinig over zeggen, over die 4 mei-viering van morgen. Maar ik las gisteren in de krant. Hè? Inderdaad, dat we dat wel willen. 4 mei-viering, nou ik hoop dat u er ook bent morgen. In de kerk, maar ook daarna, het Sumateraplein. Maar er is helemaal niks mis mee. En dan mag je ook grote woorden gebruiken over vrijheid en over weet ik veel wat allemaal en over rouw. Maar het probleem lossen we daar niet mee op. Hè? Ons probleem zit niet in de dingen van vroeger waar we ja, tranen over weg kunnen pinken. En waar we ontroerd over raken en dat je zegt, dat nooit weer. Maar we doen het zo weer. En wat was het? Wat stond er zo in? Stond het in de krant? Hè? En je hebt het gehoord en je hebt het gezien. Joden werden tegengehouden aan de grens. Nee, daar moest flink geld voor betaald worden. Wilden Joden naar Nederland komen in de tijd van de oorlog of vlak voor de oorlog? Dat kunnen we allemaal niet bergen in Nederland. Weet je wel hoe onze samenleving ontwricht raakt? We zeggen allemaal, schandalig dat we dat gedaan hebben. Schandalig. Maar we zeggen het vandaag de dag precies zo weer. En we staan allemaal strak in de houding en we zingen het Wilhelmus en we denken, dat is het. En we kunnen het op het grote prachtig zeggen. Maar als het er dan op aankomt en als het ons persoonlijk raakt, dan zeggen we van nou, Nederland is vol. Met andere woorden, wat hebben die grote woorden dan voor zin? Voor vrijheid en openheid. Wat zeg je dan eigenlijk? Terwijl het nou juist, ook voor de Heere God, juist op dat kleine aankomt. En op de inhoud van je bestaan. En daarom is het ook goed om het juist ook in het kleine te zien. Geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Nou, waarschijnlijk weet u wel, of weten we wel waarom het er zo staat in de Bijbel. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Er staat bijvoorbeeld niet, gij zult niet liegen. Liegen is natuurlijk ook niet goed, maar er staat er niet. Een vals getuigenis is een getuigenis afleggen, een onwaar getuigenis afleggen ten nadele van een ander. En dat had in die tijd waarin deze woorden zijn opgeschreven, heel nadrukkelijk te maken, gewoon met de rechtspraak. Dat is voor ons in onze tijd heel anders. En de rechtspraak en de rechtbank is op grote afstand. Ook al staat hij hier in Dordrecht. Maar je moet tegenwoordig een hoop geld meenemen. Wil je iets kunnen aandragen bij de rechtbank. En zomaar hulp krijgen gaat ook niet meer zo. Maar toentertijd was dat heel anders. Als je een geschil had, ging je naar de stadspoort. Of eerder naar Mozes, in de tijd van Mozes. Ging je naar de stadspoort. En daar werd het geregeld. De rechtbank was heel dichtbij. En die rechtbank was niet een rechtbank vol hoge heren die je niet aan kon spreken. Dat waren gewoon de oudsten van de stad. En de stad was niet een stad van 20.000 inwoners. Je had al een grote stad van 1.000 inwoners. En de mensen waren dus heel dichtbij. En de rechtspraak was heel dichtbij. En ze hadden geen dikke boeken vol strafrecht. Een burgerlijk wetboek met 3 bijlagen, zodat je zo'n verhaal krijgt. En weet ik veel wat allemaal. En geen breed uitgesponnen rechtspraak. Men was gewoon afhankelijk, en is afhankelijk, maar toen zeker ook van de oprechtheid van die ander. Men was op elkaar aangewezen. Ik moet op je kunnen rekenen. Ik moet op je kunnen bouwen. Want stel je nou voor, dat je naaste een vals getuigenis over je aflegt. Met heel pijnlijke gevolgen. En dat was niet alleen een boete, hoewel die tegenwoordig natuurlijk ook vrij hoog is als je snelheidsovertredingen maakt. Maar met lijfstraffen als gevolg. Met de dood als gevolg. En dan denk je van, ja, wat ik zeg, wat voor getuigenis ik afleg van een ander, dat is wel belangrijk. En juist daar wordt betrouwbaarheid gevraagd. En als dat in het klein, voor zo'n klein stadje van 1000 inwoners, wat wij tegenwoordig nog niet eens een dorp noemen, maar als het daar al niet meer is, als het in je eigen wijk al niet meer is, als het in je eigen kerk al niet meer is, als het daar al niet meer is, hoe moet het dan in het groot gaan? En zo is het, hè? Dat beïnvloedt elkaar in het kleine en het grote. En zo zie je van dat gebod, dat heeft daarmee te maken met hoe betrouwbaar je bent in openbare processen. Maar dan merk je gelijk dat het gaat over mijn hele leven. Ben ik betrouwbaar? Ben ik een betrouwbare collega? Ben ik een betrouwbaar buurman, buurvrouw? Ben ik betrouwbaar in mijn familie? Kun je op mij rekenen? Kun je op mij bouwen? Nou ja, en dat is dan ook gelijk het verhaal, nu we toch in de oorlogstijd zo'n beetje zitten met 4, 5 mei, met het verhaal uit de oorlog. Vroeger zeiden mensen, er waren mensen die zeiden van, je moet altijd eerlijk zijn. Dus als de Duitsers vragen, heb je Joden in huis, moet je zeggen van ja, als ze er zitten, ja, die heb ik. Maar dat is een verkeerd verstaan van dit gebod. Het gaat over betrouwbaar zijn, integer zijn. Kunnen mensen op je bouwen? Dan gaat het dan over de mensen die aan je zorgen zijn toevertrouwd natuurlijk. Kunnen ze op jou bouwen. En dan voel je gelijk aan, hier gaat het om. Dat ik een mens ben waarvan mensen zeggen van, wat er ook gebeurt, daar kun je op aan. En dan komt het opeens heel dichtbij. Je hoeft geen watje te zijn in het leven. Je hoeft niet over je heen te laten lopen in het leven. Maar ben je betrouwbaar? Ben je integer? Een tijdje geleden hebben we het daarover gehad. Hè? Toen heb ik uit alle formulieren een stukje voorgelezen. Uit het doopformulier, uit het huwelijksformulier, uit het formulier voor bevestiging van ambtsdragers. Dat je zegt, ik heb iets gezegd toen. Ik heb ja gezegd. Ik heb ja gezegd bij mijn belijdenis. Dat ik de Heere Jezus zal volgen. Dat ik hem zal liefhebben met heel mijn hart. Ik heb ja gezegd tegen mijn huwelijk dat ik mijn vrouw zou liefhebben. Ik heb ja gezegd dat ik mijn kinderen een voorbeeld van een christelijke levenswandel zal geven. Ik heb ja gezegd dat ik mijn ambt getrouw zal volbrengen. Dat heb ik allemaal ja op gezegd. En dan komt het erop aan dat ik daarin ook betrouwbaar ben. Dat ik daar integer in ben. Ik zei ja. En dan moet ik wel een heel goed verhaal hebben. Om nee te doen. Nou, dat hoef ik allemaal niet te herhalen. Maar we voelen allemaal wel aan, dit gebod gaat over mijzelf. Niet alleen over mijzelf, maar over onszelf. Dit gebod is een gebod van, wie ben ik nou? Kan ik naar mezelf kijken in de spiegel? En kan ik zeggen van, daar staat iemand. Niet alleen maar, wat zie ik er mooi uit, of wat zie ik er slecht uit, of wat zie ik er moe uit, of wat zie ik er bruin uit, of wat zie ik er bleek uit. Maar durf ik mezelf in de ogen te kijken? En durf te zeggen, daar staat iemand die meent wat hij zegt. Die integer is. Ja. En als ik het zo zeg, dan klinkt dat natuurlijk ook weer heel, heel fraai. Hè? Dan denk je van, inderdaad, dat hoop ik nog wel eens een keertje zo te kunnen zeggen. Dat ik daar voor die spiegel sta en zeg van, in alle opzichten staat daar een integer mens. En dan denk je van, ja, een beetje integer bestaat niet. Je bent het of je bent het niet, maar ben ik het nou echt? Dat is wel erg hard gezegd, hè? Dat je het helemaal moet zijn. En dan denk je van ja, helemaal integer. Ja, mijn werk misschien wel en dat misschien wel, maar in andere dingen weer, ja, dan schuurt het wat. En dan gaat het niet helemaal zoals ik wil. Dat betekent, ja, ben ik het dan wel? We hebben het innerlijk niet altijd op orde, dat weten we ook. Of vaak niet op orde. Het is wel mooi dat Jacobus daarop inspeelt, hè? Het gedeelte dat we gelezen hebben. Hij zegt van, als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Sommige mensen denken dan van, nou, die perfectie kun je halen in dit leven. Als je flink je best doet, dan word je volmaakt. Nou, Jacobus heeft daar toch wat andere gedachten over. Hij zegt, wij struikelen allen in velen. In veel opzichten. En zo is het. En hij laat het helemaal zien. Maar als je je tong nou in toom zou kunnen houden, dan ben je volmaakt. Als je dat lukt, nou, dan ben je geen mens meer haast. Hij zegt het zo dat je zegt van, dus dat lukt ook niet helemaal. Hij heeft het over dat kleine ding, hè, dat ons leven aanstuurt. Hij heeft het over de kleine vlammetje. Dat een hele grote bos hout, een hoop hout aan kan steken. Hij heeft het over schepen die door zo'n klein roer worden bestuurd. Nou, zo is het met onze tong. Dat bestuurt ons leven, wat we zeggen. En wat we niet zeggen ook trouwens. Daarmee geven we stuur en richting aan ons leven. En hij zegt van, ja, dat gaat vaak fout. Want uit die ene mond komt zegen voort. En komt vloek voort. Nou, en dan kun je er van alles bij bedenken. Maar dan denk je weer, zo gaat het. En dat is het. En hij zegt dus niet, als je christen bent, of als je in de Heer Jezus gelooft, dan doe je dat niet meer. Dan zegen je alleen God. En dan ben je helemaal volmaakt geworden. Of in ieder geval een eind op weg om volmaakt te worden. Maar hij zegt van, als je christen bent, als je de Heer Jezus wil volgen, zegt hij, dan moet je dat laten. Dan moet je daarmee stoppen. Hij zegt niet, dan stop je daar automatisch mee. Maar dan moet je daarmee stoppen. Dan zie je dat voor je. Dat je denkt van, oh ja. Dat zijn toch dingen waar ik wel goed op moet denken. Dat ik goed moet denken om wat ik met mijn tong doe. Wat ik richting anderen zeg. Wat ik richting God zeg. Maar dat ik daarmee bezig ben. Dat ik me dat bewust ben dat ik in deze niet volmaakt ben. En dat ik daarvoor moet vechten. En Paulus zegt het ook. Paulus zegt niet van, als je de Heer Jezus bent, dan ben je opeens een heel volmaakt mens die nooit zonde doet. Nee, je bent wel, in zekere zin kun je zeggen, je bent volmaakt. En dat zegt de catechismus ook. He, van, God behandelt ons alsof we nooit enige zonde gedaan hebben. Zondag 23 van de catechismus. Maar dan moet je niet zeggen, dus ik doe nooit meer zonde. Nee, God behandelt je zo. Dat is heel wat anders. En dan zie je het juist voor je wat je moet doen. Hè? Paulus zegt dat. Hè, je bent als dood voor de dood, voor de zonde. Laat daarom die zonde niet over je heersen. Kom er dus in opstand tegen die zonde. En geef je er niet aan over. Ja, het zit heel dichtbij je. En het komt heel dichtbij je. Zeker de zonde van de tong, die komen heel dichtbij ons. Maar vecht er nou tegen. Ja, we hebben, zeggen we wel eens, te strijden tegen de zonde, de wereld en ons eigen hart. En zeg, ja, de zonde van de wereld, hè, en de wereld, ja, die lokt en weet ik van wat. Dat is allemaal waar. Maar vergeet vooral je eigen hart niet. Waar je tegen moet vechten. Want daar gebeurt het. Daar wordt er gekozen. Daar wordt er voor jezelf gekozen, want je tong, dat stuurt je leven aan. En je denkt, ja, ik moet mezelf profileren. Ik moet mezelf sterk maken. En als ik op een ander kan afgeven, word ik zelf sterker door. Daar gebeurt het. En omdat het daar gebeurt, daarom gaat het juist voor de Heere God ook over het kleine. En niet alleen over het grote. Maar dan gaat het juist daarover of je in dat kleine van alle dag getrouw bent en betrouwbaar bent. En dan moet je ook gewoon tegen jezelf zeggen, ook al is het heerlijk om gezellig over een ander te kletsen, dat je zegt van, nou, dan hebben we een leuke avond met elkaar, maar dat je zegt van, en we doen het niet En daar stoppen we mee, dat doen we niet. Ja, een christen moet dat toch ook niet willen? Nou, een christen moet van alles niet willen, maar doet van alles. Maar dat moet je tegen jezelf zeggen en jezelf tot de orde roepen. En misschien een ander ook tot de orde roepen. Dat doen we niet. We weten het. He, want we weten het inderdaad, zo werkt dat. We worden sterker als we over een ander spreken. Nou, we zijn inderdaad maar heel rare wezens. Wij struikelen, zegt Jacobus, alle in velen. En omdat dat nou zo is, omdat het nou zo diep in ons zit, is dat toch, en daarmee ben ik begonnen, het gebod wat zo ontzettend van belang is in deze tijd. Ook, misschien moet ik wel zeggen, juist voor kerkmensen. Want wat is nou de plek in deze wereld waar je op waarde geschat zou kunnen worden? Dat is toch de kerk. Over een tijdje hebben we hier weer avondmaal. En dan denk je van ja, nou, als je avondmaal viert, hoe haal je het dan nog in je hoofd? En toch doen we het. Maar hoe haal je het dan toch in je hoofd om te denken dat je meer bent of beter bent dan een ander? In de kerk vier je avondmaal. Dan krijg je een stukje brood en een slokje wijn. En dat is voor zondige mensen. En hoe kun je nou denken dat de ene zondige mens beter is dan de andere zondige mens? Denk je dat dat voor God uitmaakt? Wat is nou de plek waar je op waarde geschat wordt? Nou, dat zou in de kerk moeten zijn. Waar vind je ruimte voor jezelf? Dat zou de kerk moeten zijn. Waar mag je nou heel gek zijn, om het zo te zeggen? Of zijn zoals je bent. Ook al ben je heel anders dan anderen. Zonder dat mensen gelijk kijken van, nou, dat is wel een vreemde. Dat zou toch de kerk moeten zijn. Waar mag je nou anders zijn? Zou toch de kerk moeten zijn. Dat is in deze tijd van zo groot belang. Want we kijken allemaal naar elkaar. En je wordt afgerekend in het leven. Op heel veel fronten. Maar juist in de kerk is er plek voor rare, anderssoortige mensen. Voor zondige mensen. Bij de Heere God. Want bij hem is geen aanzien des persoons. En als je dat in je leven krijgt. Hè, als dat in je leven gevormd wordt. Die dingen van het Koninkrijk van God, waar we het vanmorgen over hadden. En dat hoort er ook bij. Dat je gaat zien wat van belang is in het leven. Als je de gedachten van de Heere Jezus krijgt. En de gezindheid van de Heere Jezus krijgt. Dan wordt een kerk ook een plek waar het goed is om te zijn. Een kerk, een plek waar je veilig bent. Ook al ben je de enige die totaal anders is dan andere mensen. Juist met het oog op deze wereld. Ik heb nog één ding. En dan moet u maar over nadenken. Want ik weet het antwoord niet zo goed. Het heeft te maken met de positieve zijde van dit gebod. We hebben het kunt zeggen van, ik hou mijn tong in toom, ik zeg niks. Maar we weten het, hè. Soms door niks te zeggen doe je nog grotere dingen. Wat deden het mensen veel fout in de oorlog? Makkelijk hoor om mensen van toen de schuld te geven. Maar dat doen we dan toch maar eventjes. Ook slecht trouwens, maar wat deden ze? Gewoon net doen alsof ze niks gezien hadden. Je mond houden. Niet opkomen voor. He, dus dat gaat niet alleen over iets verkeerd zeggen, maar ook over je mond houden. Daar gaat het ook over. De catechisme zegt, je moet opkomen voor de goede eer van een ander. Dat is iets positiefs. En dat is dus ook iets actiefs. En daar wil ik iets over zeggen. Het is niet iets passiefs van, ik laat het over me heen komen. Maar dat is iets actiefs. Ik bevorder de eer van een ander. En daarover, een tijd geleden, had ik daar een gesprekje over met een paar mensen. De ene zei van, nou, ik vind een gemeente vind ik echt wel een plek waar ik me thuis kan voelen. Want er zijn dingen gebeurd in mijn leven. En iedereen weet dat. En ik kwam weer terug in de gemeente en niemand heeft me daar scheef op aangekeken. En dat vond ik heerlijk. Geweldig. Maar dat is ook zo. Dat is inderdaad ook zo. Dat is heel positief. Een ander zei van, Ja, dan weet ik niet of dat zo is hoor. Als je nou niks hoort van een ander, is dat nou omdat ze het allemaal fijn vinden dat je er weer bent? Of omdat ze er niks kan schelen? Ja, moet ik toen zeggen? Ik weet het niet. Voor de een zal het dit zijn en voor de ander zal dat zijn. Ik bedoel, als het dan gaat over dit gebod. Hè? Je kunt zeggen van, geef vals getuigenis, ik ben betrouwbaar en ik spreek alleen dingen die goed zijn. Maar je kunt er ook langs heen kijken dat je zegt, van, nou, ieder zoekt het zelf maar uit. Dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Hè? Nou, zo moeten we onze weg vinden. Met dit gebod, hè, met die tong. Die we niet in toom houden. En als je dat wel kan, als iemand in woorden niet struikelt, is die een volmaakt mens. Vrouw, man. Maar zo moet je wel achter de Heer Jezus aan. Gevormd worden door hem. En leren te spreken als dat nodig is. Inderdaad, ook spreken als het nodig is. Niet alleen maar niks zeggen. Niet alleen maar voorbij gaan. Ook zwijgen als het nodig is. Maar de weg gaan van hem. En als er nou één gebod is toch, en ik blijf het zeggen, wat heel belangrijk is. Is dat mensen zich veilig weten. Ook voor dat scherpe ding dat tong is. Tot de tong heet. God zegene u daarin. En mij ook. Amen. Thank you. zullen samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Het is maar goed dat u niet bent zoals wij. En wat is het jammer dat we wel naar uw beeld gemaakt zijn, maar dat met onze tong zo vaak kwijt zijn. Maar dat u niet zo bent zoals wij. Dat als u spreekt, dat dat woorden zijn die niet verhalen. Zuivere woorden. Onvervalst en klaar. En dat we op u aankunnen. En dat u nooit een vals getuigenis zult afleggen tegen ons. Het enige wat we zouden kunnen bedenken is dat u ons, ja, als we in de Heer Jezus geloven en onze schuld voor hem belijden, dat u ons vrijspreekt van alles. Dat u ons behandelt alsof we nog nooit enige zonde gedaan hebben. Dat voelt voor ons zo vreemd. En daarom geloven we dat eigenlijk soms zo moeilijk. Maar wat u zegt, daar kunnen we van op aan. U zegt niet ja en u doet nee. U bent betrouwbaar. En dan kijken we naar onszelf, wat wij allemaal teweeg brengen met onze woorden, onbedacht en soms ook heel nadrukkelijk bedacht, zomaar terloops of heel nadrukkelijk uitgesproken. Zomaar. We gebruiken dat en we krijgen woorden over ons heen. En we weten het. Er zijn nog altijd mensen die heel veel last hebben van woorden van 60, 70, 80 jaar geleden. Dingen die zich ingevreten hebben in onze ziel. Heren, en als dat ook bij ons zo is. Heren God, wilt u de kracht van die woorden wegnemen? Want niet wat mensen zeggen. En wat mensen zeggen in uw naam, of althans menen te moeten zeggen in uw naam, is wat telt, maar wat u zelf zegt, ook over ons. Niet wat we denken te zijn en wat mensen van ons vinden, maar wat u van ons vindt. Haalt u dat bij ons weg, als mensen ons pijn gedaan hebben. Als mensen ons zo pijn gedaan hebben dat we dat met ons meedragen. Heren, we moeten ook ons hoofd buigen. Want wij allemaal, ja, zijn geen volmaakte mensen in deze. Integendeel. En we belijden onze schuld van onze ondoordachte woorden. Ook van die woorden die we wel overwogen gekozen hebben, maar puur slecht waren. Omdat ze onze eigen mening alleen maar naar voren brachten. Heren, vergeeft u ons dat wat we verkeerd zeiden, bewust en onbewust. Heren, helpt u ons om op een ander spoor verder te gaan. Leert u ons, vormt u ons tot kinderen van het Koninkrijk. Om het anders te doen, om de gezindheid van de Heere Jezus te hebben. Heren, we weten wel dat u ons niet aanziet in onszelf. Maar helpt u ons wel om dat zelf van ons te veranderen. Om anders in het leven te staan. Om niet te kiezen voor onszelf. Voor ons eigen belang alleen maar. Heere, wees u zo onze leermeester in ons leven. En geef dat we, ja, de dingen van onszelf ook mogen zien. In het licht van het kruis en de opstanding van de Heere Jezus. Want daar draait het ook allemaal om. En dat we zo ons leven ook mogen zien. Niet als mensen die zichzelf moeten verwerkelijken. Maar als mensen voor wie geleden is. Voor wie gestorven is. Voor wie opgestaan is. Heren, geef dat we ook zo naar anderen mogen kijken. Helpt u ons, Heren, om ook zo een betrouwbare gemeente te zijn. Om een plek te zijn voor mensen waar ze veilig zijn. Ook al zijn ze totaal anders. Ook al gebeuren er totaal andere dingen in gezinnen. Maar dat we welkom zijn, omdat u de grote gastheer bent. En niet wij. Heren, geef dat we zo uw gemeente mogen zijn, ook in de aandacht voor elkaar. En in de zorg voor elkaar. Niet alleen door weg te kijken, maar door juist heel goed aan te kijken. Wees u zo bij ons en vormt u ons tot uw gemeente. We danken u dat we hier weer vandaan mogen gaan met het evangelie. Ook deze week in. De week van 4 en 5 mei en volgende week 10 mei. En we denken aan de grote dingen van zoveel jaar geleden. En we bidden voor allen die nog altijd lijden onder wat er toen gebeurd is. Ook al worden de aantallen van die mensen, wordt het aantal van die mensen kleiner, zijn er nog altijd en misschien zijn er ook wel onder ons. Heer, u weet alle dingen. Ze zijn wel zeker onder ons. U weet alle dingen. Heere, wees u ons een God van nabij. En Heere God geeft ook dat we dat in ons leven mogen meedragen. En dat we in die dingen ook weer een oproep horen. Om betrouwbaar te zijn midden in deze wereld. Dat mensen van ons op aankomen, op aankunnen. Gevraagd en ongevraagd. Dat vluchtelingen welkom zijn. Dat we zo ook iets van de Heere Jezus hebben. En niet alleen iets van de mammon. Gaat u zo met ons mee deze week weer in. U weet wat er op ons wacht. Wees u onze goede herder. U kent ons in ons leven. De pijnpunten, de moeilijke dingen. De verdrietige dingen, de mooie dingen. Wees u onze God van nabij. We bidden voor de wereld waarin wij leven. Voor onze overheid. Voor onze koning. Onze koningin, onze koning die deze week zijn verjaardag mocht vieren. Wilt u ook hem nabij zijn. En zegent u hem ook voor ons volk. Wees u met het kabinet. Wees u ook met de plaatselijke overheid. Met de burgemeester en wethouders. Zegent u hen in hun werk. We bidden van u. Denkt u aan ons allen op de plek waar we werken. Ook als we verantwoordelijke plekken innemen. Geef dat die tot zegen mogen zijn voor onszelf. Maar ook voor anderen. We bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen in deze wereld, op het wereldtoneel. Helpt u mensen die helpen, helpt u mensen die moeten besturen, leiding moeten geven. Zegent u deze wereld. Denkt u aan uw kerk wereldwijd, kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Zegent u hen die helpen en die proberen verlichting te geven. En als we daarom bidden, Heere God, dan bidden we maar gewoon weer om de komst van uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. U wil geschieden. En hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu met elkaar zingen gezang 431... Gezang 431, lof zij de Heer ons hoogste goed. We zingen daarvan vers 1 en 6. Daarna beleiden we het geloof en ons slotlied is vers 7. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.